Goedemorgen. Hoewel ik van plan was om aan te sluiten bij het thema van de voortplantingstechnologie, heb ik daarvan afgezien vanwege de gebeurtenissen van afgelopen vrijdagavond. Ik bedoelde natuurlijk de brute aanslagen in Parijs die minstens 140 slachtoffers maakten. Bomaanslagen, willekeurige schietpartijen op restaurantbezoekers en een systematische moord op de bezoekers van een popconcert. Een gruwelijke situatie die in eerste instantie de toeschouwer met verbijstering slaat en daarna vraagt om duiding en verklaring. En dat is waar wij als wetenschappers ook voor zijn. Met dergelijke duiding en verklaring hopen we enigszins te begrijpen wat er nu eigenlijk gebeurd is en hoe we daarop zouden moeten reageren en wat we verder kunnen verwachten. In dit geval leverde dat verlangen naar duiding en verklaring vooral op dat al gelijk gespeculeerd werd over betrokkenheid van IS of Al-Qaeda of een andere islamitische terreurgroep. En ook in de afgelopen dagen werden deze aanslagen vooral gezien in het kader van de internationale strijd tegen soenitisch extremisme. Hoe begrijpelijk een dergelijk verlangen ook is, het is belangrijk ook nu een systematisch en wetenschappelijke perspectief te hanteren en enkele kanttekeningen te plaatsen. Vanuit dat perspectief moet je bijvoorbeeld de vraag stellen of dit soort aanslagen geheel zouden verdwijnen als er geen soenitisch extremisme meer zou bestaan, of dat er altijd een vorm van terroristisch geweld onze samenleving zal blijven plagen. Een dergelijke meer systematisch perspectief is ook belangrijk omdat elke duiding en verklaring die gepresenteerd wordt in het publieke debat onmiddellijk ook sociale gevolgen heeft. Ook al zou die verklaring onwaar of halfwaar zijn, ons maatschappelijk gedrag wordt er gelijk door beïnvloed. Het valt nu bijvoorbeeld te verwachten dat onze islamitische medeburgers en de vluchtelingen uit het Midden-Oosten geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van al te simplistische visies op deze aanslagen. Ik heb zeker niet de pretentie hier een volledige duiding en verklaring te kunnen geven, maar wil wel de volgende kanttekeningen maken die wellicht inzichtelijk maken hoe complex een verklaring eigenlijk zou moeten zijn. Eerst neem ik u kort mee naar een toevallige samenloop van mijn omstandigheden afgelopen vrijdag. Voordat ik las over de aanslagen in Parijs, zat ik in de opera gekluisterd aan mijn stoel door de gruwelijke gebeurtenissen die door de Franse componist Maurice Poulenc in zulke huiveringwekkende mooie muziek zijn gehuld in zijn opera Dialoog van de Carmelitesse. Kort gezegd vindt die opera plaats ook in Parijs, maar dan in het revolutiejaar 1789... en wordt een groep nonnen als representanten van de oude orde door het revolutionaire comité veroordeeld tot de guillotine, een andere onthoofdingstechniek. Deze revolutionaire terreur en ook de latere Jacobijnse terreur hebben de straten van Parijs destijds bloedrood getekend. Alleen al de guillotine heeft zo'n 14.000 slachtoffers gemaakt. Gedeeltelijk waren dat dus religieuze slachtoffers van een anticlericale beweging. Dus op een bepaalde manier een situatie die omgekeerd is aan de huidige, waarin religieuze fanaten het gemunt hebben op een moderne en seculiere samenleving. In elk geval is dit soort terreur dus niet voorbehouden aan geloofsfanaten uit de 21ste eeuw. Nog zijn het altijd de moderne seculiere burgers die daarvan het slachtoffer zijn. Een andere kanttekening. Dergelijke terreur vloeit niet alleen voort uit de clash tussen beschavingen of tussen seculiere en religieuze en heeft niet altijd te maken met globale oorlogen of migratiecrises. Immers, in Europa hebben we in de jaren 70 en 80 ook te maken gehad met terreuraanslagen van de Rote Armee-fractie, de Brigate Rossi, en hier te landen was de revolutionaire antiracistische RARA actief. Misschien minder grote aantallen doden, maar toch ook met een zeer grote maatschappelijke impact. Zeer dodelijk was de aanslag in 1995 in Oklahoma, toen een golfoorlogveteraan een overheidsgebouw opblies waarbij 168 doden vielen. Deze laatste aanslag werd door de socioloog Manuel Castells in zijn grote trilogie uit 1997 over The Information Age geplaatst in het kader van de grote sociale veranderingen die het gevolg zijn van globalisering en informatisering en waartegen lokale groepen zich verzetten. Castells verklaarde dit geweld en dat van de Colombiaanse FARC en van de Japanse secte die gifgas in de metro inzet mede door te wijzen op het ervaren verlies aan zekerheid en controle vanwege die globalisering en de daardoor toegenomen onderlinge afhankelijkheden van mensen en landen. Ook toen waren die gewelddadigheden vooral uit op ontwrichting van het publieke leven. Ten slotte hebben velen in de afgelopen dagen al gewezen op de explosieve grondstof die bestaat uit de politieke en economische uitzichtsloosheid waarin veel jongeren zich bevinden in het Midden-Oosten, maar ook in bijvoorbeeld de buitenwijken in Parijs en elders in Europa. Dat hierdoor ressentiment gewekt wordt en de drempel om geweld te gebruiken lager wordt, lijkt logisch. Desalniettemin is daarvoor niet heel veel bewijs. Een achtergrondpaper bij het World Development Report 2011 laat zien dat er slechts gedeeltelijk een correlatie te zien is tussen werkloosheid in die landen en werelddelen en de gematigd van gewelddadigheid in die samenlevingen. In dat rapport wordt er bovendien op gewezen hoezeer werkloosheid vaak een symptoom is van allerlei andere maatschappelijke toestanden die ook relevant zijn. Zwakke overheidsorganen en andere instituties, zwakke rechtsstructuren, minder aanwezigheid van bedrijvigheid enzovoorts. En nog een laatste kanttekening die een beetje aansluit bij het onderwerp van vandaag wil ik u tenslotte ook niet onthouden. De zogenaamde blauwe ballentheorie van het terrorisme. Deze theorie houdt in dat samenlevingen waarin economisch zwakke jonge mannen geen uitzicht hebben op een seksueel bevredigende relatie ook een kruidvat vormen. De auteur, socioloog Galuya, hiervan constateert dat zoiets mogelijk bij deze of geen een rol speelt, maar dat ook daar niet een grootschalige verklaring aan valt te ontlenen. Verder zou opgemerkt kunnen worden dat een dergelijke seksualiserende theorie van niet-westers geweld past in een traditie van westers orientalisme met een mix van seksualiteit en geweld, zodat de theorie misschien meer zegt over onze westerse blik op de Oriënt en haar burgers dan over hen. Dit soort kanttekeningen maken de duiding en verklaring van de afgelopen gebeurtenissen er dus niet eenvoudiger op. Dat was ook de bedoeling, omdat één fout in dit geval verleidelijk, maar ook misleidend zou zijn. Die misleiding heeft dus mogelijk ook ernstige maatschappelijke gevolgen. Dat betekent niet dat geen van de genoemde factoren, culturele, religieuze meningsverschillen, processen van globalisering, informatisering, politieke en economische uitzichtsloosheid, ertoe doen. Integendeel, het is eerder zo dat een mix van zulke en waarschijnlijk nog andere factoren de daders tot hun keuze gebracht zal hebben. De treurige slotsom van zo'n complexe verklaring zou kunnen zijn dat er dus ook weinig aan te doen is vanwege al die factoren. Je kunt het ook omkeren. Juist bij zo'n multicausaal fenomeen zijn er ook vele aangrijpingspunten voor onze inspanningen. Maar laten we niet naïef zijn. Wanneer deze terreurgolf over zijn hoogtepunt heen is, zal er ongetwijfeld weer een volgende op.